allemaal een hartelijke groet vanuit mijn huis hier in Delft. Helaas niet in Brabant.
Ik ga je in de kast ook weer, dat ik niet echt gekomen ben. Maar ik had wel Goedemorgen, gemeente, hier in de kerk en alle die op wat voor manier dan ook met ons verbonden zijn. We heten u van harte welkom in deze focusdienst. In deze dienst gaat onze predikant dominee Vastehout voor. Het orgel wordt bespeeld door Jan Nieuwkoop. De bloemen uit deze dienst gaan ter bemoediging naar Henny Gouda. Het aanvangslied is Psalm 92, vers 1 en 3 uit de Nieuwe Berijming. Namens de kerkraad wens ik iedereen een goede en gezegende dienst toe.
Het zijn nog altijd onzekere tijden. Fijn dat u, dat jij gekomen bent of dat je thuis meeviert vanmorgen. Ook anno Domini 2021 zoeken wij houvast bij God. Laten we in stilte ons op hem richten. En het is goed ook vanmorgen uit te spreken dat onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft van generatie op generatie en die niet loslaat waarmee hij is begonnen. Genade en vrede voor u en jullie van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Op de drempel van deze week, de eerste van een nieuw jaar, klinkt een lied van verootmoediging. Heer, wij zijn bijeengekomen, hier in de kerk of thuis verbonden. Waar we ook zijn, die verootmoediging, die past ons. En daar gaan we woorden aan geven met lied 355. Johannes de apostel, die schrijft in zijn eerste brief: dit is wat wij Gods Zoon hebben horen verkondigen en wat wij u verkondigen. God is licht. Er is in hem geen spoor van duisternis. Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn, terwijl we onze weg in het duister gaan, dan liegen we en dan leven we niet volgens de waarheid. Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hij zelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonden. Die woorden die geven ons een dankbare grond onder onze voeten, ook voor deze week. We gaan samen bidden voordat we de Bijbel open doen om de leiding van de Geest van God. Ja, Heer onze God, hoewel we elkaar als gemeenteleden lang niet allen kunnen zien, weten wij ons verbonden. Rond uw woord op deze dag. Sommigen hier in de kerk, anderen thuis. En we zijn stil geworden. Dit is hoe wij opnieuw luisteren naar uw woord als gemeente van u. Hoe wij kerk zijn. En dat voelt gemankeerd. Zeker als we vandaag stilstaan bij eenheid en verbondenheid binnen het lichaam van Christus, de gemeente. Dat soort termen kunnen in dit soort omstandigheden al bij voorbaat tot loze woorden worden. En toch wordt uw evangelie ons verkondigd. Worden we toegerust vanuit uw woord. Niet door een soort performance van een dominee. Een soort uitvoering of optreden waar je naar kunt kijken vanaf je stoel of vanaf de bank. Nee, die toerusting vanuit het woord van u is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daarom missen wij het, Heer, als we hier niet allen fysiek kunnen komen. Wij zoeken geen gezelligheid, maar we willen gezamenlijk zoeken naar de toerusting vanuit het evangelie. En hoewel gemankeerd nu, is dat toch ons verlangen, ook vanmorgen. Daarom lezen wij de Bijbel. Om uw woorden zijn wij verlegen. Juist als allerlei verhalen tot ons komen, als cijfers en statistieken ons in de greep houden, dan hebben wij behoefte aan een woord bij u vandaan. En wij bidden, reik ons dat aan. En als er blokkades zijn om het te horen, neem die weg. Als we bang zijn misschien. En bezorgd. Als we teleurgesteld zijn. Verdrietig. Of boos. Heer, wij bidden dat omstandigheden weg zullen vallen. Hier in de kerk, dat de lege kerk, dat het gemis van de anderen ons niet treurig zullen stemmen. Wij bidden dat omstandigheden thuis weg zullen vallen. Dat we de concentratie kunnen vasthouden. Wat lastig kan zijn, juist omdat we op een plaats zijn waar ook ons gewone leven zich afspeelt. Wij bidden, wees aanwezig. Onder ons. In ons. Door uw geest. Uw aanwezigheid in ons en in de wijde wereld. Niet aan plaats gebonden. Leid ons op de weg van hoop, geloof en liefde. In Jezus' naam. Amen. Ja, pas deze week is besloten om deze maand geen kinderkerk in het kerkgebouw te houden. Dat vinden we uiteraard heel jammer. We hopen het ook zo snel mogelijk weer op te pakken. Vandaag is een focusdienst. En gelukkig willen Stefan en Willemieke een filmpje maken voor de kinderen thuis bij dit thema. Maar dat lukte deze week niet meer. Dus dat komt volgende week zondag online. En dan gaan we ook het kinderlied wat erbij hoort een plaats geven. Maar nu gaan we luisteren, nu gaan we kijken naar een videoboodschap van Nienke de Ronde, die het nieuwe blok van het focustraject voor ons wil inleiden.
Allemaal een hartelijke groet vanuit mijn huis hier in Delft. Helaas niet in Brabant, maar op deze manier toch met jullie verbonden. Ik hoop dat jullie een goede jaarwisseling hebben gehad en in ieder geval vanaf mijn kant de beste wensen gewenst. Alle goeds voor het nieuwe jaar en we mogen erop vertrouwen dat God ook dit jaar met ons meegaat en bij ons is. In het nieuwe jaar gaan we ook weer met Focus aan de slag. In de afgelopen maanden zijn we bezig geweest met blok 3, het thema Jezus in jouw wereld. En daar hebben we heel erg persoonlijk en individueel gekeken naar hoe je je plek als christen inneemt, wat je roeping is in het alledaagse leven en hoe je daarin ook ten dienste kan zijn van de ander. Maar je hoort het al, dat is best wel op de individu gericht, heel persoonlijk en op jou alleen. Terwijl we als christenen niet alleen zijn in de wereld, we hebben elkaar. Als kerk zijn we aan elkaar gegeven om als gemeenschap van broeders en zusters om elkaar heen te staan. En met elkaar mee te leven en elkaar ook te helpen in die roeping die we hebben. En daarom gaan we in het komende blok bezig met de gemeente. En staat het thema de gemeente van Jezus centraal. Daarin gaan we kijken naar wat het betekent om kerk te zijn. Hoe zijn we verbonden met elkaar? Hoe gaan we met elkaar om? En wat is onze gezamenlijke roeping als kerk in de wereld? Nou, dat zijn thema's waarmee we aan de slag gaan. En eigenlijk is dat best bijzonder, want in deze tijd spreekt het niet voor zich dat we kerk zijn. En is het heel moeilijk om verbonden te blijven met elkaar, om elkaar te zien. En daarom is het misschien juist zo goed dat we nadenken over dit thema. Wat betekent het nou om kerk te zijn? En hoe kunnen we dat ook in deze tijd gestalte geven? Daar gaan we mee aan de slag in de diensten en ook in kringen en in andere mogelijkheden om elkaar te ontmoeten. Natuurlijk proberen we daarbij rekening te houden met de maatregelen en de omstandigheden, maar we willen wel deze thematiek aan de orde stellen. We doen dat ongeveer tot en met Pasen, dus tot die tijd zijn we bezig met de kerk. Ik hoop dat ook jij daarin meedenkt en dat je, als je die manieren nog niet hebt gevonden, in de komende tijd een manier vindt om ook mee te doen met het Focus traject. Dat je meedenkt over wat het betekent om gemeente te zijn en wat jouw rol daarin is. Nou, ik hoop je daarom te ontmoeten of te spreken of op een of andere manier verbonden met je te zijn in de komende periode. Als gemeente thuis of verbonden met elkaar, maar in ieder geval als gemeente van Jezus Christus. En laten we daar ons aan vasthouden in de komende periode, dat wat er ook gebeurt, wij niet zelfstandig zijn of niet alleen zijn, maar dat God met ons is. Ik hoop je te zien.
We lezen met elkaar het Bijbelgedeelte dat hoort bij het eerste thema van dit blok. En dat komt uit de brief die Paulus schreef aan de kerk in Efeze. Uit het vierde hoofdstuk, de eerste 16 versen. En dat lezen we uit de Nieuwe Bijbelvertaling. En daar spreekt Paulus dus uiteraard. En hij zegt, ik die gevangen zit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen. Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig. En vertraag elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft. Eén lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping. Eén Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is. Aan ieder van ons is genade geschonken naar de maat waarmee Christus geeft. Daarom staat er toen hij opsteeg naar omhoog, voerde hij gevangenen mee en schonk hij gaven aan de mensen. Hij steeg op, wat betekent dat anders dan dat hij ook is afgedaald naar wat lager ligt, naar de aarde? Hij die is afgedaald is dezelfde als die opsteeg, tot boven de hemelsferen, om alles met zijn aanwezigheid te vullen. En hij is het die apostelen heeft aangesteld en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, totdat wij allen samen, door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God, een eenheid vormen. De eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. Dan zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien. Met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn, wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen. Dan zullen we door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toegroeien naar hem die het hoofd is, Christus. Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde. Tot zover. De lezing uit het woord van God. We zijn echt gelukkig als we die woorden niet zomaar horen, maar die ook daadwerkelijk een plek in ons leven geven. We zingen Psalm 133 uit de Nieuwe Psalmbereiding. Straks luisteren we naar een lied van Sela. Laat ons samen één zijn, heet dat. Ja, en het thema vanmorgen is pop of lichaam. Slappe pop of een sterk lichaam. Eenheid als noodzaak. Gemeente van onze Jezus Christus, broeders en zusters. Ik denk dat jullie, in ieder geval hier in de kerk, nee thuis misschien nog wel beter, kunnen zien wat dit is. Het is een pop. Een soort knuffelbeertje. Volgens Jesper en Jint is het een aap. Ik dacht een beer, maar dat maakt ook helemaal niks uit. Alle ledematen zitten eraan. Een paar armen, een paar benen. Er zit een hoofd op. Maar als ik het zo laat zien, dan zie je ook wat er ontbreekt. Hij is helemaal slap. Hij mist spieren. Hij mist iets dat hem kracht geeft en eenheid. Als gemeente zijn wij soms als dit aapje. De ledematen zijn wel aanwezig. We zijn armen, we zijn benen. Maar er lijkt soms geen coördinatie te zijn. Geen echte verbondenheid. Iets dat kracht geeft, dat eenheid geeft. En daarom is de vraag, zijn we een pop? Een slappe pop? Of een sterk lichaam? Focus zet ons deze maanden, en Nienke maakte dat al duidelijk, op het spoor van de gemeente. We hebben in het vorige blok twee afbeeldingen geïntroduceerd over de verspreide en de samengeroepen gemeente. Die tonen we nog altijd bij de zegen. Op de drempel van de dienst naar de week. Nadat we als gemeente zijn samengeroepen, worden we de wereld ingezonden als gezegende mensen. Om daar waar wij morgen zijn, om deze tijd een leerling te zijn van Jezus. En over hoe Christus present is en meer kan worden in die wereld, daarover ging het in blok 3. En dus de komende maanden ingezoomd op die samengeroepen gemeente, de gemeente die in verbondenheid met elkaar God dient. Ja, dat dit thema precies nu aan de orde komt, is best curieus. Midden in een lockdown. Na een jaar waarin juist de eenheid en verbondenheid binnen de gemeente onder druk kwam te staan. Het had een reden kunnen zijn om het focustraject te onderbreken. Maar daar hebben we niet voor gekozen. Juist om daarmee te onderstrepen dat gemeente zijn geen doel is in zichzelf. De toerusting als samengeroepen gemeente is cruciaal om leerling te zijn van Jezus midden in deze wereld. En misschien nu nog wel meer dan ooit. Wat zou nou het signaal zijn als we zouden zeggen, nou, die toerusting die komt door de omstandigheden even niet zo tot zijn recht, dus dat schorten we maar op totdat we weer echt allemaal in de kerk kunnen zijn, kunnen meedoen. Het signaal zou zijn dat het in het geloof toch vooral draait om het samenkomen als doel in zichzelf. En dat is precies niet het punt. En tegelijk is het spannend en blijft het spannend, want ik sta deze preek nu te houden in een vrijwel lege kerk. En ik hoop dat u, dat jij thuis bent aangehaakt vanmorgen. Heb ik geen zicht op hier vandaan. Ik sta in een camera te kijken. Ik kan ook de reactie niet zien die het thuis bij je teweeg brengt. Misschien zet je halverwege de preek wel weg. Zullen we hier niks van merken? Of misschien schakel je na afloop de computer uit op de tv en denk je, nou, eenheid en verbondenheid, het zal wel, maar voor mij nu nog even niet. En toch, ik vind dit thema zo belangrijk dat ik die risico's wel wil nemen vanmorgen. Niet zozeer vanwege focus, want ik zie dat thema dat nu wordt aangereikt ook om een andere reden als een geschenk op een belangrijk moment. We willen deze maand vanuit de kerkenraad met een vragenlijst bij u, bij jou komen, die precies gaat over wat in Efeze 4 aan de orde is. Eenheid en verbondenheid. Hoe willen we als gemeente in Eten en Drongelen de nabije toekomst in? Wie draagt zijn steentje bij? En wie is bereid om ambtelijk of niet ook verantwoordelijkheid te nemen? Daar hebben we zorgen over. Vandaar die vragenlijst. Te veel komt het vormgeven van het gemeenteleven en het dragen van verantwoordelijkheid daarvoor op te weinig schouders terecht. Dat is niet goed. Dat is ook niet houdbaar voor de toekomst. En daarom is het een cadeau dat ons vanmorgen Efeze 4 wordt aangereikt. En daarom zou ik zeggen, niet wegzeppen, maar laat je meenemen dit gedeelte in. En haak ook aan in aansluiting op de dienst. Doe mee aan een kringgesprek, ook al zullen die deze maand waarschijnlijk online zijn. Vul die vragenlijst in als die later komt. Denk mee laat je horen, want we missen u. We missen jou. En we hebben je nodig. Want wij zijn geen pop, maar een lichaam. En eenheid is een noodzaak. En daarom neem ik jullie mee naar Efeze 4. We zetten de eerste versen op het scherm. Dat gedeelte, het roept bij mij herinneringen op, omdat het motto van de Bijbelschool in Chiapas, waar wij 4 jaar hebben gewerkt, uit dit hoofdstuk komt. Het eerste stukje van vers 12. Het motto was om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. En daar haak ik bij aan om eerst een wijdverbreid misverstand in Mexico, maar ook hier, uit de weg te ruimen. Want dit motto, dat werd en het wordt vaak zo uitgelegd. De heiligen, dat zijn een speciale groep christenen. Die een speciale roeping hebben, een bijzondere roeping. Namelijk om apostel te zijn, profeet, evangelie verkondigen, herder of leraar. Ja, en die mensen met die speciale roeping, die breng je dan samen op een bijbelschool of op een theologische faculteit. En die ga je daar toerusten voor het werk in Gods dienst. Nou, dan zou je kunnen denken, dat is mooi, want zo iemand hebben we, ondergetekende. En dit gedeelte gaat dus over voorgangers, over dominees. Ja, en mensen zoals ik, ja, die moeten natuurlijk toegerust blijven. Dat is mooi. Daar is nascholing voor bedacht. Educatie, permanente educatie in de kerk. Dat is allemaal heel goed. Het punt is alleen dat het gedeelte daar niet over gaat. Paulus heeft het niet over een select groepje heiligen die nog beter willen worden toegerust voor het werk in de kerk. Nee, dat brengt ons bij het eerste subthema van vanmorgen. Verscheidenheid is een kans. Want dit gedeelte gaat over ons allemaal. Het is één lange volzin die Paulus opschrijft vanaf vers 11 tot 16. En het onderwerp van die zin is Jezus Christus. Paulus stelt eenvoudigweg vast dat Christus apostelen heeft aangesteld, profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Wat die dienst is, daar kom ik zo op terug. Maar eerst stellen we vast dat de heiligen in deze zin dus staat voor alle gelovigen. En daarbinnen is sprake van diversiteit, van verscheidenheid van gaven. Dat staat in vers 7, heel krachtig vastgesteld. Aan ieder van ons is genade geschonken, naar de maat waarmee Christus geeft. Christus is de bron van gaven aan u, aan jou en aan mij. Dat staat in vers 8. Helemaal niemand is uitgezonderd. En dat laten we vanmorgen maar gewoon staan. Dat wordt ons verkondigd. Dat hebben we niet empirisch vastgesteld door onderzoek te doen en te kijken naar wie of wat of hoe zijn gaven al dan niet inzet. Nee, het is een feit dat Christus gaven aan je heeft uitgedeeld. Aan ons allemaal. En dat doet hij uit genade. Dat is dus niet iets van ons, geen verdienste of zo. Dat is een cadeau van onze Heiland. Dus wat Paulus doet hier in vers 11 is eenvoudigweg een aantal van die gaven opsommen. En dat is helemaal niet uitputtend. Hij schrijft ook een brief aan Rome en aan Korinthe. Daar noemt hij hele andere gaven erbij. Deze lijst hier in Efeze 4 lijkt vooral gericht op gaven die een relatie hebben met de verkondiging van de levende boodschap van God. Nee, niet om daarmee te zeggen dat gelovigen met deze gaven per se leiders zouden moeten zijn in de kerk. Maar wel om aan te geven dat de toerusting voor het werk in de dienst van Christus niet op lucht gebaseerd kan zijn. We moeten wel onze wortels hebben in het evangelie. En waarom dat belangrijk is, dat wordt later uitgelegd. Maar ondertussen wordt nu wel duidelijk dat echt niemand van ons kan wegzeppen nu. Alsof dit gedeelte niet over u, over jou zou gaan. Nee, je hoeft geen theologie gestudeerd te hebben om verantwoordelijk te zijn voor het leven van de gemeente. En ook zonder zo'n opleiding kun je daar buitengewoon geschikt en bekwaam voor zijn. Zeker weten. Wel ontdekken we hier dat Paulus aangeeft dus dat sommige van de vele gaven bij uitstek bedoeld zijn om een ander toe te rusten. Maar daarmee wordt de apostel, de profeet, de evangelieverkondiger, de herder of de leraar niet een doel in zichzelf. Juist in tegendeel. Die gaven staan ten dienste van de toerusting van alle anderen. Want de toerusting van de gemeente is met vers 12 toerusting voor het werk in de dienst van Christus. Daar staat in het Grieks het woord diakonia. Dienst. En dat gaat dus niet over die paar al eerder genoemde gaven. Nee, dit is een veel algemenere, bredere term. Dienst of missie. De hele gemeente, in heel de breedte, wordt toegerust voor dat dienstwerk. Het is dus niet zo dat er een klein groepje is die dat dienstwerk moet doen. Nee, dat doen we met z'n allen, want dat is de missie van Christus in de wereld. En daarvoor worden we toegerust door een aantal die die gaven hebben. Dienstwerk dus, missiewerk. Eigenlijk staat het de dienst van slaven. Dienaren van Christus. En zo, broeders en zusters, is het idee hier dat Paulus dik onderstreept dat alle leden, alle ledematen, die handen, die voeten, die benen, van het lichaam van Christus, een taak hebben, een missie, een dienst. Wij dienen Christus met de gaven die Hij u, jou en mij heeft gegeven door genade. Niemand kan zeggen dat hij een christen is, maar dan ja, toevallig zonder gaven, dat hij is overgeslagen bij het uitdelen ofzo. Dat kan jij niet zeggen, u niet, ik ook niet. Dat zou werkelijk een diepe belediging zijn van onze Heer, die genadevol de gaven zelf heeft uitgedeeld aan iedereen. Vers 7. Oké, misschien heb je nu nog niet zo'n zicht op wat jouw gaven zijn. Dat kan. Het kan ook zijn dat u niet zo goed inziet hoe uw gaven nu ten dienste kunnen komen van de opbouw van het lichaam van Christus. Misschien is dat wel een zwakke plek in veel theologie geweest. Dat er heel veel nadruk kwam te liggen op het ambt. In onze traditie zijn dat dan de dominee, de ouderling en de diaken. Maar misschien kwam dat veel gewone, tussen haakjes, gelovigen, ook wel goed uit. Zo van, nou, laat hen die karma trekken. Zij zijn er goed in. Of op zijn minst, ze zijn er voor aangewezen. Nou, ze hebben er misschien wel gaven voor. En zo zijn ambtsdragers zo'n beetje voor alles verantwoordelijk gemaakt. Voor het nadenken over de koers. Voor het maken van de keuzes en de beslissingen die daarbij horen. En dan ook nog voor de daadwerkelijke uitvoering ervan. Dat is een ongezonde situatie. En die spoort ook totaal niet met wat het Nieuwe Testament aan wegen wijst. Wij hebben allemaal gaven gekregen. Die ons helpen om mee te doen in dat brede dienstwerk van Christus. In die realisatie van die missie van God in deze wereld. In de toerusting van ons allen als samengeroepen gemeente. Met het oog op de plek waar wij morgen zijn. Om deze tijd. Daar krijgt die missie gestalte. Dat is het doel van de gaven. De toerusting is gericht op de opbouw van het lichaam van Christus. De gemeente. Vers 12, het laatste stukje. Het gaat erom dat dat lichaam mag gaan groeien. Sterker mag worden. Steviger. Niet een slappe pop, maar een sterk lichaam. En dat is niet een doel in zichzelf. Maar zo, met een sterk lichaam, kan de missie van God tot bloei komen in deze wereld. Want die is nog niet af. De mensen die wij allemaal, die we ontmoeten als verspreide gemeente, die zijn gebaat bij het goede nieuws. dat wij leven in woorden en daden. En om dat zo goed mogelijk te doen, dient het lichaam van Christus te worden gebouwd. Sterker te worden. En dat gaat niet vanzelf, daar moet het voor worden toegerust door de inzet van de gaven van iedereen. En die toerusting, met inzet van ieders gaven, moet geworteld zijn in het evangelie. En daarom haalt Paulus in dit gedeelte de gaven naar voren die te maken hebben met het woord van God. Maar ook dat is dus geen solo projectje van een dominee, bijvoorbeeld. Dat geworteld zijn in het evangelie, dat kun je niet uitbesteden aan een paar enkelingen. Dat is een gemeentebrede, gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ook dat is een reden waarom een kerk principieel open moet blijven voor de gemeente. En daarom hoop ik ook dat u, dat jij, ook al is het maar af en toe, ook in deze lockdown-tijd een keer fysiek naar de kerk komt. Zodat niet de situatie ontstaat alsof de dominee of de kerkenraad een soort uitvoering geeft waar je dan naar kunt kijken vanaf je bank. Want die toerusting vanuit de Bijbel is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ook die van u en jou thuis. En daarom missen we dat, dat we fysiek kunnen samenkomen. Dat heeft helemaal niks met gezelligheid te maken dus, maar met die gemeenschappelijke zoektocht naar de toerusting vanuit het evangelie. En het delen van die verantwoordelijkheid is van groot belang. Want anders drukt die wel heel zwaar op een paar enkelingen. Dat ziet Paulus ook in vers 14. We zetten de volgende versen erbij. Vers 14 zegt Paulus, dan zijn we geen onmondige kinderen meer, die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien, met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn, wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor brengen. Het gaat wel ergens over. Er wordt zoveel verkondigd, buiten de kerk, aan fake nieuws, aan complottheorieën. Het houdt geen halt bij de drempel van kerkgebouwen. Het is zaak voor de gemeente om bij de les van het evangelie te blijven. En hoe voorkomen we, ook in verwarrende tijden als die van ons, dat we zomaar met elke wind meewaaien? Nou, zegt Paulus, door de eenheid te bewaren. Dat brengt ons bij een tweede kernpunt. Dus de verscheidenheid als kans en nu eenheid als opgave. Het staat in vers 13, daar lezen we, zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, totdat wij allen samen, door ons geloof en onze kennis van de Zoon van God, een eenheid vormen. De eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. Die opbouw van dat lichaam van Christus, dat sterker worden van dat lichaam, dat is een proces. Dat is een proces dat dus leidt tot de eenheid van de volmaakte mens. Maar ja, dat riekt wel een beetje naar een soort streven naar perfectie, waar deze wereld al zo vergeven van is en waar heel veel mensen op afknappen. Maar op dat soort perfectie doelt Paulus niet. Hij doelt eerder op volwassenheid. Dat staat er ook eigenlijk letterlijk in het laatste stukje, hè? Tot volle wasdom komen. Volwassenheid. Zoals we die in Christus Jezus kunnen zien. De opbouw, die dient ertoe dat de gemeente volwassen wordt. Tot volle wasdom komt. Dat is prachtig. En die volwassenheid, die volgroeidheid, die wordt heel concreet zichtbaar in de eenheid die het geloof en die de kennis van de Zoon van God bewerkstelligt. De eenheid in het geloven leidt tot de volwassenheid van het lichaam van Christus. En dat is een proces. Een weg. Om samen te gaan. En het eindpunt is nog niet bereikt. Dat is heel helder in te zien. Als we om ons heen kijken. Binnen onze eigen gemeente. Tussen kerken in ons land. Tussen gelovigen wereldwijd. Eenheid is een opgave. En we gaan ons vanmorgen niet begeven op een heel somber stemmend pad van voorbeelden om dat punt te maken. Dat geloven we wel. Nee, we kijken naar voren. Omdat nog niet bereikt de eenheid voor Paulus geen optie is. Ja, zegt hij, het is een weg om te gaan. Maar het is niet een soort loze toekomstdroom voor in het Koninkrijk van God. De eenheid in de kerk en de gemeente is van belang voor het nu. Want dat is de basis waarop die verscheidenheid van gaven tot zijn recht kan komen. Verscheidenheid zonder eenheid is gewoon geen optie voor Paulus. En dat brengt ons bij een derde kernpunt, namelijk de eenheid als realiteit. En daarvoor gaan we de eerste verzen van het hoofdstuk op het scherm zetten. De eerste verzen, ja. Paulus benadrukt dus de eenheid. En dat doet hij vanuit de gevangenis waar hij de gemeente bemoedigt, aanspoort. Ik, Paulus, die gevangen zit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen. Wees steeds bescheiden, zachtmoedig, geduldig. Verdraag elkaar uit liefde. Hij deelt waarden van Gods koninkrijk. Bescheidenheid, zachtmoedigheid, geduld. Nodig om elkaar te verdragen uit liefde. En dat woordje elkaar komt terug in heel veel brieven van Paulus. We hebben in de gemeente een gezamenlijke verantwoordelijkheid. We zijn een lichaam, geen losse ledematen of een slappe pop. En de basis daarvoor is de liefde van Christus. Die aan het kruis dat woord liefde van de meest diepe betekenis voorzag. Vanwege zijn liefde voor ons hebben we elkaar lief als een dankbaar antwoord. En vandaar die aansporing. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft. Die eenheid is een realiteit. Is gegeven door de Geest. Waarbij aan de gemeente de taak is toevertrouwd om die te bewaren. En die spanning is er altijd in het christelijke leven. Ook als het dus gaat om de onderlinge eenheid. Als realiteit gegeven in de Geest. Maar nog niet volledig en nog niet altijd werkelijk in het dagelijkse leven. Maar de vrede van Christus is de samenbindende kracht die ons helpt op de weg van het koninkrijk. En daarom is eenheid niet een soort optie voor als we tijd hebben. Of als het toevallig mensen zijn die je wel oké vindt. Eenheid is een realiteit. Gerealiseerd door de Geest. En dan maakt het helemaal niet uit of we dat zien, of we dat ervaren of niet. Paulus zegt, kijk maar gewoon om je heen. Eén lichaam, één geest, één hoop, één Heer, één geloof, één doop, één God. Eenheid is een realiteit. En zo ontdekken we al drie dingen. Die zetten we even op een rijtje op het scherm. De verscheidenheid van de gaven is een kans om de missie van God mee uit te voeren. Maar de eenheid is een opgave en een realiteit tegelijk. En dat is ergens vreemd. Realiteit en opgave. Hoe breng je dat samen? Nou, de eenheid is een noodzaak. Immers in het geloof ontvangen liefde en vrede. Die zijn de basis om te zoeken naar de eenheid. En om daarna toe te groeien, deelt Christus die gaven uit in verscheidenheid. Aan iedereen. En die groei, aan die volle wasdom, het is een proces waarbij ook uw en jouw gaven van betekenis zijn. En daarbij hebben sommigen de gave gekregen om de samengekomen gemeente toe te rusten. Als gemeente rusten we elkaar toe voor ons dienstwerk in de wereld. En die verscheidenheid van die gaven is een kans. En nee, die noodzakelijke eenheid is niet makkelijk. Dat is een opgave. Vers 14 maakt het duidelijk dat stuurloos ronddobberen en zomaar met elke wind meewaaien een serieus risico is. Dan worden we een slappe pop en geen volgroeid lichaam. Maar de laatste versen zijn een steun in de rug. En die zetten we nog op het scherm. Vers 15 en 16. Dan zullen we door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toegroeien naar hem die het hoofd is. Christus. Om hem draait het. Hij is het hoofd. Het centrum. De bron. We ploeten er niet op eigen kracht. Nee, dan zou het resultaat geheid tegenvallen. Dan lijkt het lichaam vaak niet meer dan zo'n slappe pop. Maar stelt Paulus, vanuit het hoofd krijgt het lichaam samenhang. Kijk nog een keer naar dat beertje. Er is geen coördinatie, het is een beetje slappe hap. Er zit wel een kop op, maar er zit niks in. Hoe anders is dat bij een sterk lichaam? Ook het lichaam van Christus. Hij is het hoofd. Het centrum, de bron die alles aanstuurt en voedt. Hij, Christus, zorgt zelf voor de groei, zodat het lichaam zichzelf opbouwt, schrijft Paulus, door de liefde. En toch doet het hoofd niet alles op eigen kracht. En als laatste brengt Paulus een verrijkend element in. We kijken nog een keer naar dat oh ja, aapje was het. Een slappe pop. Er zijn ook geen spieren. Er zijn geen pezen. Er zijn geen gewrichtsbanden. En die ondersteunen het lichaam, schrijft Paulus. Die houden het bij elkaar. Dat is een prachtig element van heel grote betekenis. Ook voor ons gemeente zijn hier in Eten en Drommelen vandaag. Want die vele lidmaten van het lichaam van Christus, ook hier, ieder met zijn eigen gaven. We worden samengehouden door gewrichtsbanden die voor ondersteuning zorgen. Dat zijn die toerustende rollen in de gemeente. En zijn dat de ambtsdragers? Nou, misschien. Maar helemaal niet per definitie of automatisch. De eerste gemeenten die gingen daar veel minder krampachtig mee om dan wij geneigd zijn om te doen. Een echt gemeente, die ontspanning zoeken we ook voor ons vandaag. Paulus zet ons vandaag op het spoor van de verscheidenheid van de gaven. En betrekt ons allemaal bij de kern van gemeente zijn. Of we hier nou zijn samengekomen, of thuis verbonden zijn. We zoeken eenheid om te worden toegerust. Niet als een doel in zichzelf, maar toegerust om in uw wereld, in jouw wereld en in de mijne, in Gods wereld, de missie van hem te kunnen uitvoeren. En ja, dan is het jammer dat we maar mondjesmaat fysiek kunnen samenkomen. Maar dat blijft gelukkig niet zo. En wellicht, en die aansporing wil ik ons meegeven, wellicht is dit een tijd voor bezinning. Op ieders rol, op ieders plaats, op ieders gaven. Laat dit dan vooral een tijd zijn van gebed. Laat ons samen één zijn. Heer, verenig uw kerk door de kracht van de liefde. Laat de wereld zien dat Jezus leeft, in ons werkt, voor de glorie van uw naam. Amen. We beleiden het geloof vanmorgen. Dat doen we met woorden uit de gewone catechismus. En aansluitend zingen we dan twee coupletten uit lied 386. Lied 386, vers 1 en 2. Wat heeft Gods geest nog meer te bieden op weg naar Gods rijk? Christus geeft ons de Heilige Geest als grote gave, het voorschot tot het moment dat Hij alles en in allen zal zijn. Dit geschenk ontvouwt zich in een veelheid aan gaven, waarmee gelovigen tot bloei komen en elkaar tot bloei brengen. Bezield en samengebracht door de liefde, worden we aan elkaar gegeven om samen het lichaam van Christus te vormen. En wat doet de kerk? De kerk verwacht het koninkrijk van God door Gods lof te bezingen, door het avondmaal te vieren en het evangelie te verkondigen. Het is een gemeenschap waarin gelovigen elkaar in liefde dienen, zich verzetten tegen de machten van de duisternis en bidden voor alle mensen. Amen. Deze zondag zijn de collecten bestemd voor de diaconie, voor het kerkbeheer en voor het onderhoudsfonds. Te geven via de bekende wegen inmiddels. Laten we met elkaar danken en bidden. Heer onze God, hoe wij danken, hoe wij bidden, dat laat zien hoe we staan in het geloof en in deze wereld. Dat wij bidden, dat wij danken, het vertelt dat wij geloven dat u ons kent. Dat u ons hoort en betrokken bent op de wereld en haar mensen. Dat u ons niet overlaat aan een ongrijpbaar, aan een wispelturig noodlot. Wij danken u dat het gebed een plek is waar hemel en aarde elkaar raken en overlappen. En waar uw kerk haar rol vervult als priesters. Om dat bij u te brengen dat ons bezighoudt, persoonlijk. Maar wij brengen ook dat bij u wat anderen bezighoudt, die zelf de woorden niet weten te vinden om te richten tot u. Wij danken u voor uzelf, voor wie u bent, de God die regeert. Dank voor dat perspectief. Daarom zijn wij steeds verlegen. Geef dat wij u niet vergeten te prijzen. Niet dat overslaan. U de lof te brengen. Voordat wij ook de woorden geven aan onze zorgen of onze dank. Maar ook die dingen mogen wij brengen bij u. En wij bidden voor elkaar als broeders en zusters. Wij danken voor de verscheidenheid aan gaven die u geeft. En wij bidden om uw zegen op het proces van bezinning, op samen gemeente zijn, dat vervolgd zal worden. Wij bidden, geef dat deze dienst eraan een steentje bijdraagt. Dat we deze periode van lockdown, waarin samenkomen nog ingewikkelder is geworden dan het al was in deze tijd, dat we die gebruiken als een tijd van bezinning. Persoonlijk. En als een tijd vooral van gebed voor elkaar. We bidden om uw zegen op de vergadering van de kerkraad morgen. Geef ons wijsheid. Geef ons uw geest. Wij bidden voor broeders en zusters die een weg gaan van zorg. Thuis. In het ziekenhuis. Zoals Lucie. Heer, wilt u met uw geest nabij zijn? Waar wij ook zijn. Wat ons ook treft. Geef dat we uw nabijheid ook zullen ervaren. Daadwerkelijk. Misschien door een woord vanuit de schrift. Misschien door een dienst of iets dat wij luisteren aan muziek. Misschien in een ontmoeting die ons ten deel valt in deze week. Zegen dat. Wij bidden voor uw wereld. Een gebroken wereld. Waarin zoveel gaande is dat we maar moeilijk begrijpen. Het is verwarrend. Natuurlijk houdt de pandemie ons nog altijd in zijn greep. Onze gedachten, onze gebeden zijn voor hen die ziek zijn geworden. Om herstel bidden wij, om geduld. Voor hen, voor de naasten. Wij denken aan nabestaanden van hen die de ziekte niet overleefden. Wees nabij als trooster, Heer, in deze tijden. Wij bidden om draagkracht voor ons allemaal, ook in zo'n lockdown als nu. Wij bidden voor degenen die in hun werk, in de zorg, direct met de ziekte en de gevolgen daarvan in aanraking komen. Als het zware tijden zijn, geef kracht om dat vol te houden. Geef vreugde in het werk. Zegen middelen die worden ingezet tegen deze ziekte. Onderzoek dat wordt gedaan. Zegen de inzet van vaccins. Heer, wees bij zoveel anderen die de meer indirecte gevolgen ervaren. De gevolgen van de genomen maatregelen. In het werk. In het gezin. Als deze week de scholen weer beginnen. Maar dan vanuit huis. Het ongetwijfeld tot spanning zal leiden. Tot het zoeken naar een weg. Geef geduld, geef wijsheid. Wij bidden om respect en vertrouwen. Om solidariteit onderling. Tussen groepen. De samenleving tussen leeftijdsgroepen. Van oud naar jong. Van jong naar oud. Begrip voor de ander. We bidden om solidariteit tussen rijk en arm. Tussen kansrijk en kansarm. Ons gebed is voor overheden. Voor verantwoordelijken voor het beleid. Om wijsheid bidden wij. Dat ze kunnen onderscheiden waar het echt op aankomt. Om geduld. Om te gaan met reacties van allerlei soort, instemmend of juist niet. Wij bidden ook voor hen om de moed om andere wegen in te slaan, als een gekozen pad toch niet het juiste bleek te zijn. Maar wij leven in een tijd waarin mensen zo snel worden afgefakkeld, als ze terugkomen op eerder genomen besluiten. Voor uw kerk bidden wij, plaatselijk. Dat in plaatselijke gemeenten het geloof wordt bewaard. De lofzang wordt gaande gehouden. Dat wij zorgzaam zijn voor onszelf en elkaar. Wij bidden voor kerkenraden, voor voorgangers. Geef dat we de moed niet verliezen. Dat we het kunnen volhouden om te blijven vieren, te blijven bidden. En de zorg in pastoraat en diaconaat te geven die nodig is. Heer, in dit alles bidden wij Maranatha, dat uw koninkrijk spoedig komen mag. Hoor ons in de stilte als we dat bij u brengen, wat wij op het hart hebben. Hoor ons in de naam van Jezus die ons leerde bidden. Onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Laten we hier in de kerk, thuis mag ook, gaan staan. Want voordat we de week in gaan, krijgen we leefregels mee voor onderweg. Die we, zodat we morgen op die plek waar we dan zijn, om deze tijd, en op de andere dagen van de week, het leven als christen kunnen leven. We gaan de 10 woorden biddend uitspreken en zingen daarna een slotlied uit Psalm 119, vers 6 en 12. Laten we gaan staan en de dikgedrukte woorden met z'n allen spreken. Heer onze God, met uw woord in ons hart, gereed om u te dienen op de plaats waar wij morgen zijn om deze tijd, spreken wij uit richting u en onze naasten. Dat wij u zullen dienen en niemand anders. Dat wij uw beeld en gelijkenis herkennen zullen in de gestalte van Jezus Christus, dienstknecht van de minsten der mensen. Dat wij uw naam zullen heiligen. Dat wij uw toekomende dag zullen vieren. Dat wij onze ouders zullen eerbiedigen. Dat wij het leven hoog houden. Dat we elkaar trouw zullen zijn. Dat we ons niets van elkaar zullen toe-eigenen. Dat we elkaar met waarheid zullen ontmoeten. Dat we elkaar het goede van het leven gunnen. Zo hebben wij gehoord, zo willen wij doen. Heer onze God, gezegend bent u. Amen.
Thank you.
mooie uitdrukking, met een verruimd hart deze week ingaan. Dat gunnen we elkaar. We mogen als samengeroepen gemeente nu worden uitgezonden om als spreide gemeente zout en licht in deze wereld te zijn onder de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid van de Heilige Geest zijn met u, met jullie allen. Amen.